die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 67ste psalm en daarvan het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. 67, het eerste vers. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Onze schriftlezing is uit 2 Kronieken 31. We lezen daarvan het tweede tot en met het laatste vers. 2 Kronieken 31 vanaf het tweede vers. En Hizkia bestelde de verdelingen der priesters en der levieten naar hun verdelingen, een ieder naar zijn dienst, de priesters en de levieten tot het brandoffer en tot de dankoffers om te dienen en om te loven en om te prijzen in de poort van de legers des Heren. Ook het deel des konings van zijn haven tot de brandoffers des morgens en des avonds, en de brandoffers der sabbatten en der nieuwe maanden en der gezette hoogtijden, gelijk geschreven is in de wet des Heren. En hij zeide tot het volk, tot de inwoners van Jeruzalem, dat zij het deel der priesters en der levieten geven zouden, opdat zij versterkt mochten worden in de wet des Heren. Toen u dat woord uitbrak, brachten de kinderen Israëls vele eerstelingen van koren, most en olie en honing en van al de inkomsten van het veld. Ook brachten zij de tienden van alles in met menigte. En de kinderen van Israël en Juda, die in de steden van Juda woonden, brachten ook tienden der runderen en der schapen en tienden der heilige dingen die de Heere hun God geheiligd waren, en maakten vele hopen. In de derde maand begonnen zij de grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand voleinden zij. Toen nu Jehizkia en de vorsten kwamen en die hopen zagen, zegenden zij de Heere en zijn volk Israël. En Jehizkia ondervraagde de priesters en de levieten aangaande die hopen. En Azaria, de hoofdpriester van de zoon van het huis van Zadok, sprak tot hem en zeide: van dat men deze heffing begonnen heeft tot het huis des Heren te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, ja over te houden tot overvloed toe. Want de Heere heeft zijn volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is. Toen zeide Jehizkia dat men kamers aan het huis des Heren bereiden zou, en zij bereiden ze. Daarin brachten zij die heffing en de tienden en de geheiligde dingen in getrouwheid. En daarover was Gonanja de leviet overste en Simei zijn broeder de tweede. Maar Jehiel en Azazia en Nahat en Asahel en Jerimoot en Jozabad en Eliel en Jismachia en Mahat en Benaja waren opzieners onder de hand van Gonanja en Simei zijn broeder, door het bevel van de koning Jehizkia en van Azaria de overste van het huis Gods. En Kore, de zoon van Jimna, de leviet, de portier tegen het oosten, was over de vrijwillige gaven Gods om het hefoffer des Heren en het allerheiligste uit te delen. En aan zijn hand waren Eden en Minjamin en Jeshua en Semaja, Amaria en Sechanja in de steden der priesters met getrouwheid om aan hun broeders in de verdelingen zowel aan de kleinen als de groten uit te delen. Benevens die gesteld waren in het geslachtsregister der manspersonen, 3 jaren oud en daarboven, allen die in het huis des Heren gingen tot het dagelijkse werk op elke dag voor de dienst in hun wachten naar hun verdelingen. En met die gesteld waren in het geslachtsregisters der priesters, naar het huis hunner vaderen, ook de levieten van 20 jaar oud en daarboven in hun wachten naar hun verdelingen. Ook tot de geslachtsrekening met al hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters, door de ganse gemeente, want zij hadden zich in hun ambt in heiligheid geheiligd. Ook waren onder de kinderen van Aaron de priesters op de velden der voorsteden hunner steden in elke stad mannen die met namen uitgedrukt waren om aan alle manspersonen onder de priesters en aan alle die het in het geslachtsregister onder de levieten gesteld waren delen te geven. En alzo deed Hiskia in geheel Juda, en hij deed dat goed en recht en waarachtig was voor het aangezicht van de Heere zijn God. En in alle werk dat hij begon in de dienst van het huis Gods en in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, deed hij met zijn ganse hart en had voorspoed. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen het woord Gods horen uit dit hoofdstuk, 2 Kronieken 31. En onze aandacht wordt gevraagd voor de versen 9 en 10. Vers 9 en 10. En Jehizkia ondervraagde de priesters en de levieten aangaande die hopen. En Azaria, de hoofdpriester van het huis van Zadok, sprak tot hem en zeide: van dat men deze heffing begonnen heeft tot het huis des Heren te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden, ja over te houden tot overvloed toe. Want de Heere heeft zijn volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is. Voordat wij het woord des Heeren gaan overdenken, willen wij Gods aangezicht zoeken in onze gebeden. Wij willen daarbij gedenken aan broeder Jaap Schuurman van de Akkerweg, die in de afgelopen week opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen en die daar gisteren een operatie moest ondergaan. We willen dankzegging doen voor het feit dat Jaap Gijsbutsen uit het ziekenhuis kon worden ontslagen en nu thuis is. En dankzegging doen we ook voor het gezin Dozie, waarin de afgelopen week een zoon werd geboren. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we zeggen u er ootmoedig dank voor dat we vanmorgen in uw huis mogen zijn. U hebt ons daartoe de gelegenheid geschonken. De week die voorbij gegaan is, is weer een week geweest met allerlei wederwaardigheden, voor de een meer dan voor de ander. Maar wat er ook allemaal gepasseerd is in deze week, één ding hebben we vanmorgen met elkaar gemeen. Wij zijn door deze week heen verzorgd door u, door uw goedheid. Uw hand is nog over ons uitgestrekt geweest en u hebt ons gespaard en gedragen. En wij mogen met elkaar de eerste dag van de nieuwe week beleven. De dag des Heren, uw dag, Heren, waarop gij ons gelegenheid geeft om te horen wat tot onze vrede dient. Uw evangelie gaat weer uit. De blijde boodschap van verlossing door het bloed van Christus. De blijde boodschap dat zondaren zalig kunnen worden. En dat degene die tot u komt door u niet zal worden uitgeworpen. De blijde boodschap dat gij genoegen genomen hebt met het offer van uw Zoon. Het bloed dat hij heeft vergoten is door u aangenomen. En dat bloed is het middel waardoor zonden kunnen worden afgewassen. En dat ook volkomen. Heren, we danken u ervoor dat u ons dit geeft. Deze dag, deze kerkdienst, dit evangelie. We danken u ervoor dat u die goedheid ons bewijst, dat wij nog in het land der levenden mogen zijn en dat we nog mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt. We danken u ervoor, Heren, dat gij gedachtig zijt aan uw genade, uw trouw aan Israël nooit gekrenkt en dat van daaruit het evangelie ook nog tot ons mag komen. U beoogt onze zaligheid, Heren, mogen we daar nu maar erg in hebben. Want we leven daar zo gemakkelijk aan voorbij en u kent ze ook in ons midden die daar tot nog toe gedurig aan voorbij geleefd hebben en die er nog nooit bij stilgestaan hebben. Dat ze in dit leven een voorbereidingstijd kregen en dat de dagen daarom uitgekocht moeten worden en dat we ons haasten moeten ter wille van ons leven om geborgen te zijn. U kent ze die zorgeloos voortleven, Heren, en bij wie nooit eens een gedachte is aan de eeuwigheid en die de vraag nooit bij zich voelen opkomen hoe ze die eeuwigheid zullen doorbrengen en hoe ze rechtvaardig voor u, de rechter van het heelal, zullen kunnen verschijnen. O Heren, als er in zorgeloosheid voortleven, onbekeerd, zonder naar u, naar uw schepper te vragen, wilt u ze dan staande houden en tot bekering brengen? U hebt toch een onwederstandelijke kracht en zelfs het hardste hart kan door u verbroken worden en zelfs de meest onwillige kan door u gewillig gemaakt worden. Het is slechts een wenk van uw alvermogen. U zegt, ik wil en zij zullen. En als u het wilt, Heren, dan moet het briesend paard sneven. En dan moet degene die van u wegloopt en die nooit naar u zou terugkeren, toch op de knieën vallen en toch naar u gaan vragen. O God, wij bidden van u, geef door de onwederstandelijke kracht van uw geest, dat er zo zondaars tot bekering mogen komen. En dat ook degene die naar u leerde vragen, van uwentwege een antwoord mogen ontvangen. Dat degene die leerde zoeken naar u en naar uw genade mogen vinden. Dat degene die het geleerd hebben om te kloppen op de poort der genade mogen ervaren dat hun naar uw belofte ook wordt opengedaan. Heere, we bidden van u dat u uw volk en kinderen wilt onderwijzen door de prediking van het woord. Dat uw harten wilt ontsluiten en dat u genade wil geven om achter u de Heere aan te komen. Dat u genade wil geven om desnoods ook een weg van beproeving en van moeite en van tegenspoed te aanvaarden als door u beschikt. In het vertrouwen dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Zegen uw kinderen, Heere, oefen hen in het waarachtige geloof. Vertroost hen met uw toezeggingen en laat uw geest hen zo bearbeiden dat ze u de Heere mogen kennen en de omgang met u mogen ondervinden, Gods verborgen omgang. Vinden immers zielen waar uw vrees in woont. Heere, wees zo dan in ons midden. Wees met ons bij de bediening van het woord. Laat uw woord klinken mogen, Heere. Laat uw boodschap, uw genadewoord verkondigd worden. En laat het niet om mensenwoorden gaan. Geef gij uw zegen ook over de sacramentsbediening. Als vanmorgen opnieuw het sacrament van de heilige doop in het midden der gemeente zal worden bediend. Zegen deze bediening van het heilig sacrament, Heere, voor de ouders, maar ook in het midden der gemeente. En mogen de sprake die daarvan uitgaat door ons allen worden verstaan, door ons en door onze kinderen. Heere, gedenk gij ook degenen die hier niet zijn kunnen. We bidden van u dat ge gedenken wilt aan onze zieken. En onder hen willen we dan heel bijzonder aan u opdragen onze broeder Schuurman, die deze week opnieuw in beproevingen gebracht werd. Het leek allemaal goed te gaan nadat hij enige tijd geleden allerlei operaties onderging en verschillende keren in het ziekenhuis moest verblijven. Maar er kwam in deze week toch weer die tegenslag. En opnieuw moest hij naar het ziekenhuis en opnieuw moest hij naar de operatiekamer en opnieuw moest hij zich onderwerpen aan de behandeling daar. Zoudt u het alles nog ten goede willen keren, Heere, en ook deze maal uitkomst geven, opdat ook nu weer ervaren mag worden dat gij aan hem denkt en dat gij voor hem zorgt. Doe dat, Heere, naar lichaam en naar ziel. En mag dit alles nog meewerken ten goede. U bent toch de machtige, u staat toch boven alles, u bestuurt toch handen. En u bent toch ook de God die genezing en gezondheid schenkt. Wilt u het hem dan genadig verlenen en hem en de zijnen in deze weg van vernieuwde beproeving ondersteunen en helpen. We danken u ervoor dat na zoveel weken in het ziekenhuis te zijn geweest Jaap Gijsbertsen naar huis mocht. Heren, u hebt zijn leven willen sparen en zover mocht hij van uw herstel ontvangen dat hij niet langer in het ziekenhuis behoefde te blijven. Wil hem verder ook nog gedenken en herstel geven, Heere, en maken dat ook in de weg die hij moest gaan in deze periode, ja, zijn hart nog gezegend mag worden. Dat hij u de Heere mag kennen als een toevlucht, als een helper, als de God van genade. Danken u ook voor het gezin waar u een kind hebt doen geboren worden. Het ging allemaal niet zonder zorg en zonder moeite, maar u hebt daardoor willen helpen, Heere. En er is reden om uw naam daarvoor te danken en te erkennen. Zegen ze met elkaar, Heere. Mag dit jonge kind in gezondheid opgroeien. En geef de ouders wijsheid en alles wat ze nodig hebben voor de taak die gij hen hiermee tegelijkertijd hebt willen toevertrouwen. Laat hun oog op u zijn gevestigd en laten ze het alles van u verwachten, Heere. Zegen alles wat op uw zegen wacht, ook in uw ganse koninkrijk. Sterk uw knechten, Breid dat rijk uit, Heere, en verheerlijk uw naam over de ganse aarde, opdat ook in onze tijd mag worden gezien dat gij doorgaat met uw genadewerk, met uw zaligmakerswerk, en dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen, ook niet in een tijd van zielsverzoeking en van strijd, maar dat u niet alleen het werk begint, maar dat u het ook voortzet en dat u het voleindigt en dat u nimmer laat varen de werken uw handen. Vergeef onze zonden, Heere, onze ongerechtigheden, wil ons wassen en reinigen in het alles reinigend bloed en schenk ons om Jezus wil verhoring. Amen. Gemeente, wij gaan u allereerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij de vader en de moeder zijt in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw beider antwoord? God geve u genade om dat ja-woord wat u zojuist hebt uitgesproken in de praktijk ook na te komen en te beleven. Want dat is nog belangrijker dan dat we het zeggen. Beloven, want dat doen we als wij ja zeggen op dergelijke vragen in Gods huis. Beloven, dat is één zaak. Maar hoeveel beloften zijn er al in deze wereld gegeven die nooit zijn nagekomen? Beloven is één, maar de belofte vervullen, het nakomen, dat is nog belangrijker. Bent u daar nou toe in staat om zo'n belofte ook te doen? Dit kind dat de Heere u gegeven heeft, zo op te voeden dat het tot zaligheid van dit kind mag strekken. Bent u in staat om niet alleen met woorden, maar ook met de levenswandel en met de daad, met een leven van godsvrucht, dit kind voor te leven wat het is om de Heere te vrezen? Als u die vragen gesteld krijgt, dan zult u moeten zeggen, nee, daar zijn wij niet toe in staat. Is het dan eigenlijk ook maar niet beter om niet te beloven? Dan zou je zeggen, dan moet je voor zo'n belofte ook maar terugdeinzen, huiverig, omdat je toch niet waar kunt maken. En waarom beloven we dan toch? We kunnen toch niet anders. Het kan terwille van God, de God van het verbond, en het kan terwille van het kind dat de Heere u geschonken heeft, toch niet anders. Je moet toch ja zeggen. Je moet toch die belofte afleggen. En dan beloven en het niet doen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, zei de Heere. Ook wat ons ontbreekt om onze beloften waar te maken en zo te leven en zo dat kind op te voeden en het zo voor te gaan dat het waarlijk is naar de wil des Heren. Al wat ons daartoe ontbreekt is te verkrijgen. Niet in uzelf en niet bij elkaar en niet bij uw ouders en niet bij wie dan ook. Maar al wat u daarvoor nodig hebt is te verkrijgen bij de Heere. Die God die je volheid heeft. Die God die genade schenkt. Die God die ook genade wil geven om godvruchtige ouders en godvruchtige opvoeders te zijn. Ik hoop dat de Heere u veel zal vinden aan de genadetroon. Om te bidden om genade voor uzelf en voor dit kind. Opdat de vreze des Heeren de leidsman, de gids mag zijn, ook in uw gezin. En opdat alles door die vreze des Heeren zo mag worden bepaald en gestempeld. En denk dan nooit klein van God. Denk nooit gering van zijn genade. Waarlijk, bij hem is alles wat een zondig mens nodig heeft om God te vrezen. Gemeente, na de bediening van de doop zingen we het vijfde vers van Psalm 105. Johannes Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. De bediening van de doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hem en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen nu samen gaan zingen uit de 77ste psalm, het 5e en het 6e vers. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik, dan altoos verstoten, en het 6e zou God zijn gena vergeten. de eerste tijd, direct bij het begin van zijn regering al, heeft de koning Hiskia alles gedaan om de dienst des Heren in Jeruzalem en in Juda weer te herstellen. Wat was alles diep weggezonken in de tijd van de regering van zijn vader Achas. Wat was het volk ver weg in de afgoderij. En wat was de dienst des Heren jarenlang verzaakt. Maar de nieuwe koning laat dat zo niet gebeuren. Hij laat dat zo niet blijven. Hij heeft het in zijn hart om de dienst des Heren te herstellen. En hij krijgt daarbij ook de medewerking van de priesters en van de levieten. En door de goede hand van de Heren in en onder het volk volgt het volk hem ook in deze weg van reformatie. En wat heeft God in die eerste tijd rijke zegeningen geschonken. We hebben daar met elkaar naar geluisterd toen de boodschap van het woord van God, met name in het tweede gedeelte van het voorafgaande hoofdstuk, daarover sprak. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. De schrijver van het tweede kroniekenboek voegt nog een hoofdstuk toe als hij het heeft over die eerste tijd van Hiskia's regering. Dit 31ste hoofdstuk waar vanmorgen onze tekst uitgenomen is. En als u de schriftlezing gevolgd hebt, dan hebt u bemerkt dat het hier gaat om het weer leven naar andere inzettingen en rechten des Heren. Niet alleen moesten de offers gebracht worden. Niet alleen moest het volk op gezette tijden, met name op het paasfeest, in het huis des Heren verschijnen. Niet alleen moest er gezorgd worden voor het huis des Heren, zodat het schoon en rein was, zodat het volk daar komen kon. Maar er waren ook nog andere voorschriften. Onder andere betreffende de eerstelingen die elk jaar gebracht moesten worden. De eerstelingen van de oogst. De eerstelingen van de veestapel. En voorschriften omtrent de tienden die het volk moest brengen. Nu in die periode van diep verval onder Achas' regering was ook dat niet meer gedaan. Het volk bracht de tienden, het tiende deel van wat zij van de Heren kregen, niet meer naar het huis des Heren. Het volk bracht ook de eerstelingen niet meer. Wat kon de dienst des Heren hen schelen? En als er eerstelingen waren op het land en bij het vee, dan hielden ze dat voor zichzelf. En zo was ook dat onderdeel van datgene wat God had ingezet verwaarloosd. En het gevolg daarvan was, als de tienden niet meer gebracht worden en als de eerstelingen niet meer gebracht worden, wie komen er dan tekort? Wie hebben er dan niet voldoende levensonderhoud? De dienaars van het heiligdom. Want de tienden waren voor hen bedoeld. Dat was zo de inzetting des Heren, dat het volk via de opbrengst van die tienden en van de eerstelingen mee zorgde voor het levensonderhoud van de priesters en de levieten. Maar als zij gebrek leiden, als zij niet meer hebben wat ze zichzelf moeten voorzetten en wat ze hun gezinnen moeten voorzetten, ja, dan zijn die priesters en die levieten genoodzaakt om naar een ander baantje om te kijken. Ze kunnen toch zomaar niet zichzelf en hun gezin laten verhongeren. En daardoor werd ook door de priesters en door de levieten niet meer getrouw de wacht des Heren waargenomen. Gingen ze ander werk doen, waardoor ook het onderricht in de wet dat zij moesten geven verwaarloosd werd. En zo werd het hoe langer hoe slechter met Israël. En dat heeft de koning ook gezien. En hij heeft geweten dat als hij door God gebruikt wordt om het volk te reformeren en de dienst des Heren te herstellen, hij ook op dit punt maatregelen moet nemen. Er moet weer orde komen in Gods huis. Er moet ook weer levensonderhoud zijn voor Gods knechten. Zullen zij in staat zijn om het volk te dienen met het evangelie en met het onderricht in de wet, dan zullen zij zonder zorg van het evangelie mogen en moeten leven. En opnieuw geeft de koning zelf het voorbeeld. Het voorbeeld als hij de priesters en de levieten weer in hun afdelingen, in hun verdelingen gaat herstellen, ieder zijn plaats weer aanwijst en zijn taak weer voorstelt, dan geeft de koning zelf, vers 3 lezen we het, zijn deel voor het huis des Heren en voor het onderhoud van deze dienaars van dat huis. En hij bindt het volk op het hart om dat voorbeeld te volgen. Zij moeten ook weer de tienden brengen. En zij moeten ook weer de eerstelingen brengen. Zo staat het immers in de wet van Mozes, nummerie 18, Deuteronomium 18. En de koning zegt tegen het volk ook waartoe ze dat moeten doen. Vers 4, opdat zij versterkt mochten worden in de wet des Heren. Die dienaars, die priesters, die levieten moeten versterkt, moeten bemoedigd, moeten aangespoord worden om hun taak in de wet des Heren te verrichten. En zo zullen ze ook het volk weer tot zegen kunnen zijn. Zo zullen ze, zonder dat ze zich hoeven te bekommeren over levensonderhoud, zich geheel kunnen wijden aan die geestelijke arbeid waarbij het volk voordeel zal hebben. En het volk luistert ernaar. Het volk is ook nu weer gewillig. Ook nu neigt de Heere de harten. En dat volk is zelfs zeer milddadig. Ze brengen de eerstelingen. Ze brengen de tienden. Van wat God hen genadig verleend heeft, brengen ze het bestemde deel naar het huis des Heren. Ze beginnen ermee in de derde maand. U weet hoe het was? De eerste maand van zijn regering heeft de koning bevel gegeven dat ze het huis des Heren moesten gaan openen. Schoonmaken, reinigen en weer in gebruik nemen. Daar ging 14, 15 dagen overheen. Toen was de periode verstreken waarin ze het Pascha moesten vieren. Maar in de tweede maand werd het toen gevierd. En toen dat gevierd werd, 1 week en nog een keer een week eraan vastgeknoopt. Toen was het ondertussen de derde maand aangebroken. Toen heeft de koning die maatregelen genomen ten aanzien van eerstelingen en tienden. En inderdaad, het volk is terstond gewillig. In de derde maand beginnen ze te brengen van wat God hen genadig verleend heeft. En in de zevende maand is het voltooid. Vanaf de eerstelingen van de graanoogst tot aan de eerstelingen van de fruitoogst en van de wijnoogst in het najaar, de zevende maand, brengen ze al datgene wat voor het heiligdom en voor de dienaars daar bestemd is naar Jeruzalem. En dan is er zelfs zoveel dat ze opslagplaatsen tekortkomen. Ze leggen het aan op grote hopen. En als de koning daarvan gehoord heeft, dan gaat hij eens informeren. En dan vraagt hij de hoge priester hoe het ermee staat. En hij krijgt van de hoge priester bescheid. Die vertelt hem hoe het volk gereageerd heeft. En als de koning al die hopen ziet, getuigen van de vrijgevigheid van het volk, dan zegt de koning dat ze daar ook maatregelen voor moeten nemen, want dat moet daar niet zo blijven liggen. Ze moeten kamers aan het huis des Heren inrichten als opslagplaatsen, als bergplaatsen, en daar moet al die voorraad worden opgeslagen. En dan worden er, zo hebben we gelezen, allerlei mensen aangesteld die verantwoordelijk geacht worden om voor de verdeling daarvan te zorgen. Mensen die de taak krijgen om ervoor te zorgen dat de priesters en de levieten op hun tijd hun bescheiden deel krijgen. Waarbij het niet alleen om de priesters en de levieten gaat die nog dienst doen, maar waarbij het ook om de kleine kinderen gaat. Waarbij het ook om de weduwen gaat van die priesters en die levieten die al overleden zijn. Het hele volk, als de dienaars van het heiligdom broodsgebrek hadden. En vandaar dat de koning deze maatregelen neemt. En ook maatregelen neemt voor een eerlijke, voor een getrouwe, voor een geregelde verzorging. Zeg maar in onze termen, voor een maandelijkse of wekelijkse uitkering. Dat zijn hele praktische dingen. Hele praktische dingen die de Heere in zijn kerk, in zijn oudtestamentische kerk geregeld heeft. Zodat de dienaren die hij had aangesteld geen gebrek hadden. Zodat ook de administratie, zeg het maar zo, van datgene wat door het volk gebracht wordt. Van de goederen en van de gelden. Zodat de administratie zorgvuldig is. Zodat niets verkwanseld wordt, zodat in een en door een onverantwoordelijk gedrag van bepaalde mensen er geen geld verspild en verknoeid wordt. Dat zijn ook maatregelen die op Gods bevel moeten geschieden en die natuurlijk niet alleen voor die oudtestamentische situatie van Israël gelden, maar ook voor de situatie van vandaag de dag. En vandaar dat er in de beroepsbrief van elke dienaar des woords ook die zinsnede staat. Dat een dienaar van het woord, een dienaar van het evangelie, zonder zorg van het evangelie moet kunnen leven. En dat elke gemeente verplicht is om voor het levensonderhoud van die dienaar en de zijnen te zorgen. Want zo zegt de apostel Paulus, een dorsende os moogt ge niet muilbanden. Zegt God dat alleen van de ossen, zegt Paulus dan? Zorgt de Heere alleen voor die beesten? Of zegt de Heere dat ook op het, met het oog op degene die in het evangelie arbeiden? Ja, ook van hen, zegt de apostel. En de Heere heeft er ook voor gezorgd dat zijn kerk verantwoordelijkheidsbesef moet hebben. En vandaar bepalingen en maatregelen ten aanzien van een zorgvuldige en een nauwkeurige administratie. En behoort het tot de taak van kerkenraden om de gelden die aan die kerkenraad zijn meegedeeld en overgedragen op een zorgvuldige manier te beheren. En het merkwaardige is, als dit ons verteld is, al die, je zou zeggen, zo ondermaanse dingen over geld en over bezittingen en over salaris en over levensonderhoud en over zorg voor mensen. Als deze dingen verteld worden in het 31ste hoofdstuk, dan staat daar aan het eind van dat hoofdstuk, en we lazen het, en in alle werk dat hij begon in de dienst van het huis des Heren en in de wetten in het gebod om zijn God te zoeken, deed hij met zijn ganse hart en had voorspoed. Ziet u wel dat het voor de Heere niet te gering is om ook op deze zaken toe te zien en te zegenen als deze zaken ook naar behoren behartigd worden in alle werk dat hij deed. Ook toen hij het volk op het hart bond, jullie moeten de tiende brengen. En ook toen hij mensen aanstelde, zeg maar een kerkenraad aanstelde voor het beheer van datgene wat gebracht was. En voor het zorgvuldig uitdelen daarvan in al dat werk. Want dat is geen ondermaans werk. Dit is net zo goed omdat het in het huis des Heren geschiet een geestelijke zaak. Maar dat is natuurlijk niet alles. Ik zou ook niet graag dit als enige boodschap in een kerkdienst meegeven, gemeente. En ik zou dat ook niet graag elke zondag allemaal gaan benadrukken. Maar het woord doet het zo nu en dan toch wel. En dan staan we ervoor om ook dat gedeelte van het woord te benadrukken en door te geven en te verkondigen als de boodschap Gods. Maar nogmaals, dat zal toch niet het belangrijkste en zeker niet het enige zijn, nee. Anders zou ik er ook niet over willen preken. Dan zou ik het misschien eens in het kerkblad schrijven, als een soort bladvulling of hoe dan ook. Of dan zou je er misschien nog eens een keer een meditatie over kunnen houden van anderhalve pagina. Maar de boodschap in de zondagse kerkdienst, die zal toch niet alleen maar om het salaris van een dominee gaan, nietwaar? En om de taak van diakenen in de administratie. Wat leren we hier dan nog meer in? Wel, dat heeft onze tekst ons gezegd. En dan kom ik weer bij die Hiskia die onderzoek gaat doen, die navraag gaat doen en die bij de hoofdpriester, bij de hoge priester Azaria, de zoon van Zadok, aankomt en hem vraagt, hoe zit dat met die hopen, met die voorraad die ik hier zie? En die dan van die hoofdpriester antwoord krijgt. En dan zegt de hoofdpriester, van dat men deze heffing begonnen heeft, tot het huis des Heren te brengen, is er te eten geweest en verzadigd te worden. Ja, over te houden tot overvloed toe, want de Heren heeft zijn volk gezegend, zodat deze veelheid overgebleven is. En dan moet u dat nog eens even in verband brengen met het laatste vers van het vorige hoofdstuk. Tijdens die extra week in Jeruzalem, weet u nog? Die extra week Pascha vieren. En aan het eind van die extra week, wat gebeurde daar? Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Als ze naar huis gaan, dan doen die priesters hun werk ook in het opleggen van de zegen. Maar daarmee is geen mens gezegend. Als een priester, als een leviet, al is hij dan inderdaad door God geroepen, de zegen uitspreekt, dan is die mens over wie die zegen uitgesproken wordt nog niet werkelijk gezegend. Dan is die alleen maar, dan heeft hij alleen maar gehoord een zegenwens. Een zegenwens, maar meer kan zo'n priester ook niet doen. De Heere zegene u. De Heere behoede u. Maar het wonder daar geschiedde, zoals er op die dag en die dagen zoveel wonderen gebeurden. De Heere hoorde naar dat gebed, naar die zegenwens, naar die zegenbeden van de priesters en de levieten. Hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. En toen heeft de Heere gedaan wat die priesters niet konden doen. En dat zegt die hoofdpriester nu in vers 10. Hij heeft zijn volk gezegend. Hij heeft ze met der daad gezegend. Wat is er gebeurd? Die priester zei, de Heere zegene u. En de Heere zei, ik zegen u. Die priester zei, de Heere behoede u. Aanvoegende wijs, wensende zin. En de Heere heeft ze behoed. En de Heere heeft zijn aangezicht over hen doen lichten. En de Heere heeft zijn goede schat, de hemel, over hen open gedaan. En de Heere heeft hen gezegend met zegeningen op het land, met zegeningen in de veestapel, met zegeningen in het werk hunner handen. Hij heeft gezegend hun korf en hun baktrog en alles wat ze gebruikten om de oogst in te zamelen. Hij heeft ze gezegend en van die ontvangen, van die overvloedige zegen, hebben ze nu naar het huis des Heren gebracht. En hebben ze zoveel gebracht, dat er ook voor de priesters en de levieten overvloed was. Ziet u, omdat God zijn volk zegende, konden ze zoveel brengen, zodat daar die grote voorraad was. Het volk was gezegend in zijn dagelijkse arbeid. Ze konden, met andere woorden, dank stond houden. Eigenlijk het hele seizoen door, want de graanoogst was overvloedig en de wijnoogst was overvloedig en de veestapel bracht overvloedig voort, zodat er heel wat te brengen was, dankzij Gods zegen. Is dat geen wonder? Want denk u nou nog even terug wat voor een volk dat was. En wat dat volk eigenlijk verdiend had. Wat naar het voorschrift, naar de wetten des Heren eigenlijk ook over het volk had moeten komen. Als u dat nog eens na zou lezen in het 28ste hoofdstuk van het boek Deuteronomium bijvoorbeeld. Wat de Heren dreigde te doen als ze hem zouden verlaten. En ze hadden hem verlaten. Wat de Heere dreigde te doen als ze hem zouden vergeten en andere goden zouden gaan dienen. En ze hadden hem vergeten en ze waren andere goden gaan dienen. Dan was er voor dit volk geen verwachting meer. Geen uitzicht meer. Dan was geen zegen gekomen, maar vloek. Dan was er zo'n tijd aangebroken zoals er was in de dagen van Agab en van Elia. Dan zou de hemel gesloten zijn geweest en er zou geen dauw en geen regen zijn geweest. Voor 3 jaren en 6 maanden niet en wat mij betreft voor nog veel langer niet. Dat hadden ze verdiend. Dat had het volk zich waardig gemaakt. Maar toen, wat is er gebeurd? Dankzij de goede hand Gods, dankzij de zegenende genade Gods, is er van binnen in hun harten iets gebeurd. En toen die zegen kwam, voordat het land zijn opbrengst gaf, voordat de koeien kalveren voortbrachten en de schapen lammeren voortbrachten, voordat er iets van die soort zegen was, was er die zegen, en we zagen dat de vorige keer, dat zij tot de Heere terugkeerden met hun ganse hart en dat ze opruiming gingen houden en dat de beelden werden afgebroken en de afgodsaltaren werden neergehaald. Er was bekering gekomen. En toen er bekering kwam, toen heeft de Heere gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Toen heeft de Heere gehandeld zoals hij beloofd had te zullen handelen. In het onderhouden van mijn geboden is een groot loon. Toen kwam de zegen in plaats van de vloek. Betekent dat dan dat ze die zegen door hun bekering, door hun bekeringswerk, door hun reformatiewerk, dat ze die zegen zo hebben verdiend? Kan een mens de zegen van de Heere verdienen door gehoorzaam te zijn? Als we nou maar ons best doen en als we nou maar naar de inzettingen van de Heere leven en als we nou ons maar inspannen, kunnen we dan de zegen kopen van de Heere? Nee, we kunnen ons nooit de zegen Gods waardig maken. Want wat hebben we ooit meer dan op zijn best een klein beginsel van deze gehoorzaamheid? En wat hebben we ooit meer dan beste werken die aan alle kanten met zonden bevlekt zijn? Nee, dat is de reden van de zegen niet. Je kunt het jezelf niet waardig maken. Waar ligt de verklaring dan? Die ligt in dat offer. Die ligt in datgene wat er al die tijd door in dat heiligdom, in dat vernieuwde, in dat gereinigde heiligdom weer gebeurt. Ten slotte ligt de verklaring van die zegen in hem, in wie straks al de offers vervuld zullen worden. Wie is dat? Dat is degene die ook alles moet missen. Dat is degene die straks onder de vloek moet buigen. De vloek die de zondaar verdiend heeft. De vloek die die zondaar zich waardig gemaakt heeft, heeft hij op zich genomen. Hij is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat zondaren door zijn armoede zouden rijk worden. Hij is een vloek geworden. Opdat zondaren die de vloek verdiend hebben, gezegend zouden worden. En om zijn offeranden, om zijn verdiensten, om zijn onder het oordeel Gods buigen, om zijn uitgebannen worden uit de gunst van God, is er nu bij God zegen voor de vloekwaardige? Is er genade voor de schuldige? Zijn er weldaden voor hen die alles verbeurd hebben? En zo komt die zegen. En zo zegent de Heer zijn volk altijd. U zegt, maar dat klopt niet. Dat klopt niet. Er zijn toch altijd mensen geweest die ernst gemaakt hebben met het wandelen in Gods wegen. En die ondervonden geen zegen, maar tegenslag. Asaf, te vergeefs, zegt Asaf, heb ik mijn handen gewassen in onschuld. Te vergeefs heb ik me ingespannen om in de wegen van de Heere te gaan. Te vergeefs heb ik me beijverd om God te eren en te dienen, want mijn bestraffing is er elke morgen. En die mensen die naar God niet omkijken, en misschien hebt u dat probleem ook wel eens voelen opkomen in uw binnenste, die mensen die naar God niet omkijken en die zich met hem niet bezighouden en die nooit naar zijn wegen vragen en die nog minder in zijn wegen wandelen, die hebben voorspoed. Hen gaat het voor de wind. Dat probleem waar Asaf door benauwd werd, waar hij het bang mee had, de voorspoed van de goddeloze en de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Dus het klopt niet. Dat was toen eens een keer, zeggen we dan. Maar daar mag je geen regel van maken. En het is niet waar dat het in het onderhouden van Gods geboden een groot loon gelegen is. Het is niet waar dat de Heere de vlijt van die hem zoekt vergelden zal. Het is af en toe maar waar, zo nu en dan, toen in die dagen. Maar voor de rest blijkt het vaak helemaal niet waar te zijn. Oh, wacht even. Als we zo de conclusies gaan trekken, dan vallen we in hetzelfde gat. Dan lopen we in dezelfde strik waar Asaf in gelopen was. Maar Asaf heeft later andere taal gesproken. En die andere taal, die houdt ook in dat hij zichzelf in al zijn waanwijsheid en in het beter willen weten dan God en in het Gods daden willen verklaren en zelfs bekritiseren, niet meer was dan een groot beest. Nou, als je nou niet meer bent dan dat, een dwaas, zouden wij dan over God en over zijn wijsheid en over zijn goedheid en over zijn rechtvaardigheid en over zijn wegen willen oordelen? Ja, maar het is toch waar dat de rechtvaardigen lang niet altijd voorspoed hebben? Het is toch waar dat Gods kinderen vaak, de geschiedenis bewijst het, en het leven van Gods kinderen vandaag bewijst het meer dan eens nog een keer, dat Gods kinderen vaak gebrek hebben, dat ze vaak moeilijk door het leven gaan, dat ze vaak getobben met zwaarmoedigheid, of dat er een ernstige ziekte komt, of dat ze soms heel veel verliezen lijden, of dat ze in pijn en zorg hun weg moeten gaan, of dat ze vervolgd worden, of dat ze beroofd worden. Ja, dat gebeurt allemaal. Dat gebeurt allemaal, dat zegt de schrift ook. Maar gooit u de dingen nu toch niet door elkaar. Onze tekst spreekt van zegen. Zegen. Maar waar we nu over aan het spreken zijn, dat is tegenspoed. Of voorspoed. De Bijbel heeft nooit beloofd dat de Heere zijn volk altijd voorspoed zal geven. En dat hij ze bewaren zal voor tegenspoed en voor moeite en voor verdriet. U moet voorspoed en zegen ook niet naast elkaar zetten alsof die twee gelijk zouden zijn. Integendeel, wat wij voorspoed noemen hoeft helemaal nog geen zegen te wezen. En wat wij tegenspoed noemen, dat hoeft helemaal nog niet te betekenen dat we niet gezegend zijn. Wist u dat niet? Er zijn anders mensen die dat uit eigen ervaring wel weten. En die het in hun leven bevestigd hebben gekregen wat Gods woord daaromtrent zegt. Wist u niet dat de zegen ook kan komen in de vorm van ziekte? Wist u niet dat de Heere zegen kan brengen in de vorm van een doorn in het vlees? Daar kan Paulus van spreken. Niet dat hij het terstond zo gezien heeft als een zegen. Maar later wel. Toen hij verstond wat God daarmee bedoelde. En waarom God dat deed. En toen God hem daarbij zei. Mijn genade is u genoeg. Natuurlijk is het waar. Dat zei Psalm 34 al. Dat de tegenspoeden van de rechtvaardigen velen zijn. Maar daarmee kun je niet bewijzen dat hij niet gezegend is. Een mens kan toch, zo laat de schrift ons zien, ook voordeel trekken uit het leed. Een dichter zei toch, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Een andere plaats in de schrift zegt toch, het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Dat zijn toch getuigenissen van de schrift. Waar ligt dan de zegen in? Waar ligt dan dat goede van dat juk dragen in? Waar ligt dan dat goede in van het verdrukt zijn geworden? Daarin dat al die dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. En daar ligt de winst. Wij kijken van beneden en we zeggen dat is verlies. Dat is ook verlies. En dat is allemaal verlies. Oh, wat een moeilijk leven. Maar van bovenuit bezien zegt de Heere, ik bedoel het juist als winst. Ik bedoel het juist als zegen. En als hij daar ogen voor geeft. En als hij genade geeft om ons eraan te onderwerpen. En als hij door zijn geest ons leert anders te rekenen en anders te concluderen. Dan leren we voordeel trekken uit het leed. Want weet u wat er nooit gebeurt in het leven van Gods kinderen? Je kan wel zeggen het gaat anders dan ik gedacht had. Je kan wel zeggen het gaat anders dan ik gehoopt had. Je kan wel zeggen en je moet vaak zeggen het gaat ook anders dan ik gebeden heb. Ik had zo graag gezien dat dit gebeuren zou. Ik had zo graag gezien dat er daar uitkomst zou komen. Ik heb de Heere hartelijk gebeden om genezing. Dat kun je zeggen. En dat dat dan zo niet gaat zoals je gehoopt en gewenst en gedacht en ook gebeden had. God doet het vaak anders dan wij hadden gedacht. Dan wij hadden gewenst en gehoopt. Maar God doet het in het leven van de zijnen nooit anders dan wat hij heeft beloofd. Nooit anders dan wat hij heeft toegezegd. Zijn beloften vallen niet ter aarde. God is geen woordbreker. God blijft een waarmaker van zijn woord. En soms maakt hij zijn woord waar door de onmogelijkheden heen. Als wij het niet meer bekijken kunnen. Als we er geen verwachting meer van hebben ook. Maar hij blijft getrouw. En zijn beloften falen niet. En dan mag het moeilijk worden. En dan mag Psalm 34 beleefd worden. Veel wederwaardigheden. Veel rampen zijn des vromen lot. Maar het is ook waar wat daarop volgt. Maar uit die alle redt hem God. Waarom? Hij is zijn heil alleen. En dat verandert niet. En dat moet je dan inderdaad oog voor krijgen. Dat had David toen hij zei, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat had Jeremia toen hij zei, het is goed voor een mens om het juk te dragen. Dat had die dichter van Psalm 94 toen hij zei, wel gelukzalig is die mens die voordeel trekt uit het leed. Dat had Paulus toen hij achter de Heere mocht aankomen en toen hij onder de Heere mocht bukken en buigen. En toen hij mocht beleven, mijn genade is u genoeg. En weet je wat je dan ziet? Dat het allemaal alleen maar zegen is. Zegen. Als het er toch aan mee mag werken om je aan de Heere te verbinden. Als het er toch aan mee mag werken om je tot de Heere uit te drijven. Nogmaals, maakt u toch die fout niet in uw gedachten om voorspoed en zegen als synoniemen te beschouwen. Zegen is totaal wat anders in vele gevallen als wat wij voorspoed noemen. En in geestelijk opzicht? In geestelijk opzicht wat de geestelijke zegeningen betreft? U zegt het klopt toch niet wat de Heer in zijn woord zegt? Nee, klopt het echt niet. Zou het dan toch waar zijn dat de Heer zijn beloftenissen vergeet? Dat de Heer het wel zegt en dat hij het niet doet. Ja, zegt u. De Heer zegt in zijn woord klopt en u zal opengedaan worden. En nou wil ik het niet over mezelf hebben, zegt iemand. Maar ik ken toch mensen die al zoveel geklopt hebben. En bij wie het altijd nog een gesloten deur is. Mensen die wel roepen en die toch geen antwoord krijgen. Mensen die wel verlangen, maar die nog altijd verlangen. Misschien bent u het zelf wel. Die voor uzelf moedeloos neergebogen, verslagen tot de conclusie denkt te moeten komen dat God zijn beloftenissen vergeten heeft. Dat hij zijn barmhartigheden heeft afgesneden. En misschien moet u het wel eens ondervinden, zoals de dichter van Psalm 42 het ondervond. Dat je het water wel ziet, maar dat je er niet bij kunt. En dat er ook geen weg is om er te komen. En dat je als een hert naar de waterstromen smacht en schreeuwt. Maar dat het toch zo zal lijken te gaan dat je van dorst moet omkomen. Ja, dat kan allemaal wel zo wezen. Maar is daar nu mee bewezen dat God verandert? Dat de rechterhand van de Allerhoogste werkelijk verandert? Zouden we, als we onszelf eerlijk onderzoeken, misschien toch tot de conclusie moeten komen dat, ja, ons zoeken misschien toch wel eens een zoeken op een verkeerde plek is? Kan dat dan? Ja, je kunt proberen op te klimmen naar de hemel om het daar te zoeken. En je kunt proberen af te dalen in de afgrond om het daar te zoeken. Maar nabij u is het woord, zegt de Heer, in uw mond en in uw hart. We kunnen wel eens denken dat Gods genade ver weg is. Maar de Heer heeft het zo vlakbij gebracht. We kunnen wel eens denken dat we dit moeten doen en dat moeten doen en daarheen moeten gaan en dan dat nog allemaal. Terwijl de Heer zegt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En dat is alles. Waar zoeken we? En waar zoeken we naar? Wat zien wij nu als geestelijke zegening? Wat ziet u, die de Heer mocht leren kennen in beginsel, wat ziet u nu als een geestelijke zegen? Ja, dat ik meer van de Heer mag leren kennen. Dat ik meer van die borg en zaligmaker zou mogen zien. Dat mijn ogen geopend werden om zijn schoonheid te aanschouwen. Met Paulus, dat ik hem kenne. Dat zijn toch geestelijke zegeningen. Als je dat mag ontvangen. En als je hart daar naar uitgaat. Dan is dat toch iets wat de Heer zelf in je hart gelegd heeft. Dat je meer van het werk van Gods geest zou mogen ondervinden. Dat zijn toch zegeningen. Dat je geestelijker zou zijn. Dat je teerder gesteld zou zijn in je ziel. Dat je hemelser zou zijn in je verlangens. Dat zijn zeker geestelijke zegeningen. En daar mogen we ook naar staan. Maar zijn het geen zegeningen als de Heere ons in plaats van in de hoogte in de diepte laat groeien? Is het alleen zegen als ons geloof versterkt wordt? Of zou het ook een zegen kunnen zijn als ons zondebesef verdiept wordt? Is het alleen een zegen als we geestelijk rijker worden? Of zou het ook een zegen kunnen zijn als we geestelijk armer werden en in onszelf meer en meer werden afgebroken, zodat we ons hoe langer hoe ongelukkiger gaan voelen? Zou dat geen zegen zijn? Is het alleen een zegen als we meer en meer de gemeenschap met de Heere mogen ondervinden, zodat als we 's morgens onze ogen opslaan, we ervaren mogen, de Heere is bij mij? En zou het geen zegen zijn, kunnen zijn, als de Heere zich ook eens verborg, zich ook eens van ons terugtrok? Om wijze redenen, opdat hij opnieuw onze stem zou horen, roepen tot God in heilbegeerte en in hartelijk verlangen, in het beleven van onze diepe afhankelijkheid. Heere, waar zijt ge? Zonder u kan ik niet leven. Een teer geweten, maar ook een gevoel van onze eigen onwaardigheid. Zijn dat geen zegeningen? Wel nu, wat de Heere dan ook behaagt te geven, laat het allemaal ook mogen uitlopen op zijn eer. En laten wij ons tevreden houden met door hem bediend te worden. En dan weet hij voor al de zijnen veel beter nog dan wat zij zelf denken. Maar één ding nog. Toen dat volk gezegend werd, hielden ze het niet voor zichzelf. Weet u nog? Ze brachten het. Ze brachten het in overvloed. En als de Heere wat geeft, stoffelijk, dat geldt nog, dan heb je er wat van te brengen. We hebben die tienden wel afgeschaft en die eerstelingen, maar dat wil niet zeggen dat het principe afgeschaft mocht worden. De Heere dienen van wat hij ons toevertrouwd heeft. Armen en ellendigen, ook in Rwanda, dienen en helpen van de overvloed die hij ons heeft geschonken, maar ook die geestelijke zegeningen, wat je ervan gekregen hebt, uitdelen, anderen erin laten delen. Maar ik ben zelf zo arm, ik heb zelf overal gebrek aan, mijn handen zijn leeg. Mijn handen zijn leeg, ja, maar hebben we Gods woord dan niet meer? En al is het vandaag dan donker in de ziel, is het dan geen wonder dat u toch ook wat van het licht hebt gezien? Och, werd ik derwaarts weergeleid. Nu bid dat en vraagt dat aan de Heere. En vraagt dat gedurig aan de Heere. Maar is het al geen wonder als we het vragen? En als ons hart er naar verlangt en naar uitgaat en naar schreeuwt. Heere, zend nog eens uw licht en uw waarheid neder. Maar onthoud wel dit. De Bijbel zegt ook. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. En dat maakt God ook waar. Amen. We zingen Psalm 112, het derde en het vijfde vers. Samen de Heere danken. Heere, we willen uw naam met dankzegging erkennen, nu gij ons uw woord weer hebt gegeven. Dat sprak ons van zegen, zegen die bij u vandaan komt. Trouwens, echte zegen kan ook alleen bij u vandaan komen. Of het nu in het natuurlijke of in het geestelijke is. Mogen we het zien, Heere, hoe afhankelijk we van die zegen van u zijn. En wilt u ons dan ook leren om bidden tot u op te zien. Bewaar ons ervoor dat we zegen en voorspoed met elkaar verwarren, want dan raken we zelf in verwarring. Maar geef ons te zien, Heere, dat dat zegen is, wat meewerkt ten goede, wat tot u uitdrijft, wat aan u verbindt en wat uit uw genade leert leven. Schenk ons die zegen, Heere, op uw soevereine wijze, zoals u dat nuttig en nodig keurt in het leven van elk mensenkind. O, laten wij achter u aankomen. Laten wij onze ogen gedurig tot u mogen opheffen. En laten we onze handen leeggemaakt steeds tot u mogen uitstrekken. Om in die afhankelijkheid het alles bij u te zoeken voor tijd en eeuwigheid. Voor ons lichamelijk en voor ons geestelijk bestaan. Ja, met name dat laatste, Heere. Al is ons aardse leven zeker niet onbelangrijk en al zijn de aardse wederwaardigheden vaak van die aard dat ze ons veelal bezighouden. Maar geef dat wij toch boven alles bedacht zijn om die eeuwige, die blijvende zegen die ons toekomt uit de verdiensten van de vloekdrager, de Heere Jezus Christus, die alles aan alles gebrek had, die van alles afstand deed, die arm, nameloos arm geworden is, om armen rijk te maken. Heere, heilig uw woord aan onze harten. En wilt u geven dat als u ons ook met goederen vervuld hebt en in het aardse leven zegen gegeven hebt, dat we er dan ook mild van mogen uitdelen aan hen die gebrek hebben. En er zijn er zoveel die aan alles schier gebrek hebben. Geef ook in dat opzicht milddadigheid, wetende dat ge de blijmoedige gever lief hebt. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 34ste psalm het 9e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.